Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rond jeugdwerk en de geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
Ja, zeker. Heel erg leuk dat je luistert. We zijn alweer aangekomen bij seizoen 5 van de CGO-podcast. Dat is echt niet te geloven. De tijd vliegt. En de podcastopnames ook. Seizoen 5 alweer. Ontzettend leuk dat je luistert en dat je weer meedoet. Je hebt al in de eerdere seizoenen van alles kunnen horen over allerlei onderwerpen in het jeugdwerk. En als je dat nog niet gedaan hebt, ga eens even checken. Is hartstikke leuk. Er zitten ook veel onderwerpen bij. Ook over geloofsopvoeding en dergelijke. En als je zelf nog onderwerpen hebt, laat het ook gewoon ons even weten. Hè. Stuur even een mailtje naar jeugdbureau@cgo.nl. En dan gaan we kijken of we dat onderwerp ook nog mee kunnen nemen in een nieuwe podcast. Maar nu gaan we dit nieuwe seizoen aftrappen met een heel mooi onderwerp. We gaan het namelijk hebben over hoe kun je nou het geloof overbrengen aan 11 en 12-jarigen. Dat is toch een beetje een specifieke doelgroep. Ze zijn nog niet op de middelbare school, maar echt basisschoolkind zijn ze ergens ook al niet meer. Ze zwemmen er een beetje tussendoor, als ik het zo mag zeggen. En we hebben twee mensen in de studio, heb ik hier bij me, met wie ik dat ga bespreken. Allereerst mijn collega Anita. Goedemorgen, Anita.
Goedemorgen.
Heb jij, wat is jouw ervaring met die leeftijdsgroep?
Dat het een hele leuke leeftijdsgroep is, want ze kunnen ontzettend veel en tegelijkertijd zijn ze ook nog gewoon kind. Het ene moment dan ben je gewoon heel lekker bezig met spelen en noem maar op. En het volgende moment dan kunnen ze al heel veel aan als het gaat over informatie verwerken.
Ja, precies. Dat ook een beetje daartussenin wat ik eigenlijk al beschreef. Ja. Nou, en onze gast van vandaag in deze podcast is Jelle Nutma. Goedemorgen, Jelle.
Goedemorgen, Jelle.
Wat heb jij met die leeftijdsgroep?
Nou ja, behalve dat ik mijn kinderen in de leeftijdsgroep heb gehad, kom ik ze natuurlijk als predikant ook altijd tegen op zondag in de kerk bijvoorbeeld.
Precies, want jij bent predikant. Waar ben je predikant?
Ik ben predikant in Drachten.
Kijk, mooi. Nou, we gaan je even iets beter leren kennen en dan hebben we een nieuw rubriekje voor in het leven geroepen, namelijk
het dilemma.
Ik heb er 3 voor je, Jelle, dus ik ben heel benieuwd wat jouw reactie is. Je moet echt kiezen, daarvoor is het ook een dilemma natuurlijk. De eerste is Drachten of Veenendaal?
Drachten.
En waarom zo? Dat is een hele duidelijke...
Jazeker. Nou, waarom? A, ben ik een Fries, dus dat scheelt. Ik snap de cultuur van de mensen in Drachten wel een klein beetje. En het valt buiten de Bible Belt. En ik denk dat ik daar meer thuis ben dan op de Bible Belt.
Oh, dat is wel een uitspraak. Waarom voel je daar meer thuis dan op de Bible Belt?
Ja, dat heeft toch wel een klein beetje te maken met de context waarin je dan kerk moet zijn. Je bent niet zomaar vanzelfsprekend onderdeel van de kerk van Jezus Christus. En dat is de Bible Belt misschien toch nog wel een beetje zo, hier en daar in elk geval.
Ah, oké, op die manier. Nou, de tweede is nooit meer preken of nooit meer pastoraat?
Dan zou ik zeggen nooit meer pastoraat, alhoewel dat wel een hele gevaarlijke is natuurlijk.
Want waarom? Waarom kies je dat?
Nou, preken heeft wel mijn hart en preken is ook wel een vorm van pastoraat, omdat je in het preken de hele gemeente eigenlijk kunt bereiken, of in ieder geval het grootste gedeelte van de gemeente kunt bereiken. Mm-hmm. Dat lukt je nooit in 1-op-1 bezoekjes.
Nee.
Bij mensen. Aan de andere kant, zonder pastoraat zou het ook nooit kunnen. Maar als ik een keuze moet maken, dan is het preken.
Oké. Okay. En de laatste, Oude Testament of Nieuwe Testament?
Dan kies ik voor Nieuwe Testament, maar wel in het licht van het Oude.
Waarom?
Ja. Nou, ik denk dat als het gaat over de dingen die je in het Nieuwe Testament leest en hoort, het werk van Jezus, dat kun je echt niet begrijpen zonder ook de achtergrond van het Oude Testament een klein beetje te kennen. Mm-hmm. Maar waarom kies ik voor het Nieuwe Testament? Het was mijn hoofdvak op de universiteit. Toen ik studeerde, theologie studeerde om predikant te worden. Dus het heeft mijn hart in die zin. En het tweede is dat het Nieuwe Testament zo gaat over het werk van Jezus Christus. En dat is uiteindelijk wel het hart van de boodschap wat we hebben te delen met elkaar.
Nou, en dat delen met elkaar, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar ook inderdaad even voor een heel specifieke doelgroep. De 11, 12-jarigen, 10 soms zijn ze nog, als ze in groep 7 en 8 zitten. Waarom ben je daar überhaupt ooit mee begonnen om juist voor die leeftijdsgroep bezig te gaan?
Ja, dat is een beetje een verhaal, Jenne. Ik ben nu bijna 30 jaar predikant. Ik ben begonnen als predikant in IJmuiden. lag ook buiten de Bijbelbelt onder de rook van de hoogovens. En ik had me best ook wel een beetje voorbereid op het werk in de kerk. Ook wel nagedacht over de kinderen en jongeren. En ik bedacht me eigenlijk, als je nou catechisatie gaat geven aan jongeren vanaf 12 jaar, dan begin je met jongeren die zich aan het ontwikkelen zijn naar een volwassen mens. De puberteit gaat beginnen. Best wel een lastige leeftijd om heel veel over te dragen als het gaat om kennis.
Zeker.
Van het geloof. Dus ik deelde dat ook met mijn kerkraad. IJmuiden, christelijk onderwijs, dat was echt heel erg uitgehold. Dus de kinderen kregen van school ook niet zoveel meer mee. Zonderschool stopte vaak op de leeftijd van ongeveer 10 jaar. Wat doe je nou met die tussenliggende jaren? Soms wordt er wel een gezellig club gegeven. En ik zei tegen mijn kerkraad, die leeftijd, Anita zei het net, dat is een leeftijd dat kinderen nog heel veel kennis kunnen verwerken. Vaak iets van een spons zijn om heel veel op te nemen. Waarom gebruiken we die leeftijd niet efficiënt in de kerk om aan kinderen heel veel mee te geven, zodat ze als ze 12 jaar zijn in de puberteit komen, dat ze dan een goede basis hebben om mee aan de slag te gaan.
Vind je dan eigenlijk dat in veel kerken start catechese, zeg maar, vanaf de middelbare school, 13, 14 jaar, vind je dat te laat?
Het hangt een beetje van je doelstelling af. Als je doelstelling is dat je jongeren wilt helpen om een volgeling van Jezus Christus te zijn, met die insteek zou je volgens mij heel goed met pubers op pad kunnen. Juist in die fase gaan ze op weg naar zelfstandigheid. Maar als je het doel hebt om heel veel kennis over te dragen, dan ben je volgens mij best wel een beetje aan de late kant.
Ja. En daarom ben jij gestart met een project.
Ja, toen zei de kerkraad tegen mij, ga maar doen. Dus toen moest ik ineens. Ik had iets moois bedacht, maar toen moest ik ineens.
Ja, precies. Overigens is dat niet nieuw, hè? Want ik begreep ook dat de Joden dat ook al deden.
Ja, dat klopt helemaal. Ja, dus als je daar nou nog eens naar gaat kijken, bij de Joden, als een Joods jongetje ongeveer 12 jaar oud is, dan heeft hij al heel veel onderwijs gehad, met name in de wetten van Mozes. En dan wordt hij volwassen als zoon van de wet. Daar hebben ze een heel mooi feest bij, gaan ze dansen met de boekrollen met de wetten van Mozes erop. Maar ze mogen dan ook, als volwassenen gaan ze meetellen in de gemeenschap van de synagoge.
Terwijl ze 12 zijn?
Terwijl ze 12 zijn, ja.
Wauw, dat is een mooie.
Ze krijgen dan taken om te lezen in de diensten en zo.
Ja. Ja. En bij Calvijn had ook al zoiets?
Ja, als je bij Calvijn, als het gaat om de leeftijd waarop jongeren volgens Calvijn beleidens van een geloof zouden kunnen doen, dan steekt hij ongeveer op 13, 14 jaar. Nou weet ik niet hoe jongeren in de tijd van Calvijn waren. Of het vandaag nog precies hetzelfde is als dat het was in zijn tijd, dat durf ik niet te zeggen. Maar het geeft wel aan dat het op een betrekkelijk jonge leeftijd was, dat volgens Calvijn ook jongeren zelfstandig een keuze konden maken om hun geloof te belijden en bewust de volgeling van Jezus Christus te zijn. Nu stellen we dat nog wel eens heel ver uit.
Ja, te ver, vind je?
Jongeren maken laat hun definitieve keuzes in het leven. Wordt heel erg uitgesteld. Dat zie je als jongeren moeten kiezen voor werk. Het tussenjaar is tegenwoordig heel erg in.
Ja.
Dat is uiteindelijk je definitieve keuzes uitstellen, omdat je misschien ook al bang bent dat je je keuzes verkeerd gaat maken. Tenminste, ik kan me voorstellen dat daarin een rol meespeelt. Ik zou jongeren eigenlijk best wel willen helpen om te kijken of ze op een jongere leeftijd echt die eerste keuze zouden kunnen maken en ze daar dan goed in begeleiden en in helpen. Ja.
Maar waarom kies je dan voor iets wat echt gaat om kennisoverdracht?
Daar kies ik voor omdat die leeftijd van de laatste jaren van de lagere school, een leeftijd is waarbij je eigenlijk best nog heel veel kennis kunt overdragen. Als je dan even weer teruggaat naar de Joden. Ja, dat is ook heel veel kennisoverdracht. Ze leren eigenlijk heel veel over de wetten van Mozes. Er wordt heel veel kennis meegegeven op het moment dat het kind daar ook eigenlijk heel geschikt voor is om die kennis op te doen en mee te nemen.
Maar wat heb je aan kennis? Het gaat toch uiteindelijk om dat je een band hebt met God?
Ja, die band met God, die wordt natuurlijk wel ergens vandaan gevoed. Ja, eigenlijk zie je in de Bijbel allemaal mensen die een band hebben met God. Abraham, die moest leren om met God te leven. Nou, je kunt ontzettend veel het gaat dus niet alleen om feitenkennis, maar je kunt ontzettend veel leren vanuit de Bijbel hoe God met mensen omgaat en hoe mensen mogen leren om met God om te gaan.
Hoe heb jij dat meegemaakt, Anita? Je hebt ook kinderen gehad in die leeftijd, weet ik, en je geeft catechese ook.
Ja.
Heb jij nog bepaalde ervaringen daarmee opgedaan, van dingen die wel en niet goed werken?
Nou, omdat het juist die fase is waarin de informatie vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid makkelijker opgenomen wordt, is het natuurlijk ook de fase dat naast het leren van, nou, wat wij dan misschien wel kennis noemen, ook door ervaring, en dat zit hem vooral in dingen samen doen. En of dat nou samen lezen is, of dat dat samen een spel spelen is, of dat dat samen een activiteitje ondernemen is, waarin iets van die informatie terug te vinden is. Want ze zijn natuurlijk ook ontzettend gevoelig voor competitie. Hè, ja. Dat is bij uitstek de fase waarin wedstrijdjes graag gespeeld worden.
Ja.
Dus ja, ik denk dat je het, als het gaat over kennis, als het gaat over informatie verstrekken, dat je dat wel breder mag trekken. En dat is zowel in de thuissituatie als in de catechese situatie.
Is er niet wat weinig aandacht dan voor de praktische kant van geloven bijvoorbeeld, vind jij?
Het is soms wat smal. En het is soms wel mooi dat er juist wat initiatieven zijn bij mensen die zeggen van hé, ik wil juist dat geloven wel meer handen en voeten gaan geven. Hè, wat leer ik? Wat staat in de Bijbel? En hoe doe ik dat? En dat juist ook in die fase van 10, 11-jarigen heel goed meegegeven kan worden. Dat is voordoen en voorleven.
Want er zijn natuurlijk steeds meer scholen bijvoorbeeld die wel christelijk op de gevel hebben staan, maar dat in de praktijk niet meer echt zijn. Of kinderen die gewoon helemaal niet meer naar een christelijke school gaan. Was dat ook een van je drijfveren of is dat gewoon eigenlijk een bijkomstigheid, Jelle?
Nou ja, het speelde in de situatie van IJmuiden wel mee. Het christelijk onderwijs was daar erg uitgehold. Dus er waren heel veel kinderen die weinig meekregen. Waarbij het ook nog misschien wat van een dubieus niveau was, wat er gedeeld werd in de klas. Dus dat was ook wel de zorg die ouders hadden. Dus dat heeft wel meegespeeld. Ja.
En je zei ook nog in de voorbereiding, dat vond ik ook wel interessant, van het is soms ook heel fragmentarisch wat we doen. Want we hebben alleen maar thema's.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, wat ik zie, ik heb geen kinderen meer op de basisschool, maar daar hoor ik nog wel eens wat, is dat we heel veel onderwijs geven aan de kinderen als het gaat om bijbelonderwijs rondom thema's. Je ziet dat ook in de kerk nog wel eens terug. En dat dus die doorgaande lijnen, de lijn van een stuk geschiedenis, dat veel minder is. Dat bedoel ik er eigenlijk mee.
Dus en wat is de waarde daarvan?
Dat betekent dat je rondom thema's hele mooie dingen kunt doen. Je kunt rondom een thema kun je natuurlijk prachtig mooi invullen met en verhalen en verwerkingen en zo. Als je daar eens doel mee hebt dat je iets heel praktisch wilt leren, dan is dat volgens mij een hele mooie manier. Maar hoe zijn al die thema's met elkaar verbonden? Wat voor lijnen zitten daarin? Die mis ik dan wel eens.
En waarom is dat belangrijk, juist dat kinderen dat ook zien?
Volgens mij om te ontdekken dat in zekere zin als het gaat om de dingen in het Koninkrijk van God, alles met alles verbonden is. Om het zo maar te zeggen. God gaat over het hele leven. Het gaat niet over losse thema's in het leven. Maar hij gaat over heel je leven.
En het leuke is ook dat als ze klein zijn, kleuters, dan is dat heel logisch. Voor hun is elk verhaal op zichzelf. En kunnen ze de verbinding ook niet meer brengen. Maar juist in die fase van de groep 7, 8 kinderen, dan kunnen ze wel die verbindingen gaan leren leggen. En het is mooi als je ze daarin kan ondersteunen.
Ja.
Nou, we zijn alweer halverwege. Het gaat snel. En dan dus is het weer tijd voor
een vraag, opmerking of een verhaal. Even tussendoor. Wat heb je onthouden van de tijd dat je naar club ging?
Ik weet nog wel vaak aan het begin dan van de club dat we een kaartje gingen schrijven dan naar iemand.
Oké, dat is mooi.
Ik weet nog wel een keer toen we met marshmallows en spaghetti stokjes gingen zo'n toren proberen te bouwen.
Ja, gaaf.
Ja, dat was wel grappig.
Altijd in een rolstoel.
Oh, die stond in de hal, toch?
Ja, en dan, altijd. En dan mocht je niet de kerk zo in, want deze zijn ik het toch.
En dan in de donkere kerk.
Ja, ja dat.
Zijn er ook bijbelverhalen die je onthouden hebt?
Nee.
Anita, jij kent deze, want we horen jou natuurlijk ook praten. Wie hebben we hier gehoord?
Dit was Wessel.
Ah ja.
Ja.
En waar ken je Wessel van?
Uit de gemeente, waar ik zelf lid van ben. Hm. Ja.
En wat zegt hij dat hij dit zo zegt? Hè? Wat valt je op als je dit zo hoort, Jelle? Laat ik dan jou vragen voordat ik alles roep.
Wat mij in elk geval opvalt, is dat wat is blijven hangen. En volgens mij hoort dat ook helemaal bij club. Gezelligheid. Wat ik leuk vond, was dat, dat eerste meisje het vertelde dat ze zich herinnerde dat bij de club er altijd kaarten werden geschreven. Toen dacht ik van, hé, maar dat is iets heel praktisch van, hoe ben je christen in relatie tot andere mensen in de gemeente? Want ik denk dat kaartjes waren voor gemeenteleden. Of misschien ook al voor anderen. Maar in elk geval, daar kreeg het geloof heel praktisch handen en voeten, om het zomaar te zeggen. En dat was een mooie herinnering wat mij betreft. En die gezelligheid die hoort er zeker ook bij.
Maar dat is dan de vraag die bij mij toch al een beetje naar boven komt. Kennis en gezelligheid, staat dat niet dan op gespannen voet met elkaar? Kan je dat combineren?
Tuurlijk kun je dat combineren, Jenne.
Ja? Vertel.
Wat mij betreft wel. Als kennis meer is dan informatie, als kennis te maken heeft met het kennen van Jezus Christus, als het kennen te maken heeft met dat je op een nieuwe manier door Jezus aan elkaar verbonden bent, dan is dat ook reuze gezellig. Ook wel eens lastig. Ja. Je moet ook met elkaar omgaan. Het zijn niet de mensen die je zelf uitgekozen hebt. Hè? Dus dat is het
kenmerk van de kerk, zou ik
maar
zeggen.
De kerk, ja. Maar juist dat kan dan ook op een hele mooie manier heel verrijkend zijn. En zeker ook gezellig zijn, ja.
Ik zag jouw ogen ook glimmen, Anita. Heb jij ook nog iets aan te vullen hierop?
Ja, ik denk dat die twee, kennis en gezelligheid, juist hand in hand zouden moeten gaan. Want op het moment dat het gezellig is, gaat kennis ook beter beklijven op de een of andere manier. Dan is het geen droge kost of zo. Maar dan is een verhaal, een geschiedenis, een rode draad in de Bijbel. Als je die dingen dan tot je kan nemen, dan is dat ook meer iets wat er gewoon echt bij hoort. Dus die gezelligheid gaat hand in hand wat mij betreft met kennis.
Ja.
Ja, ik denk dat wij kennis ook wat veel beperken tot informatie, Jenne.
Mm-hmm.
Kennis gaat uiteindelijk over het leren kennen van God. Het gaat over relatie, het gaat over verbondenheid.
Mm-hmm.
Ja, dat.
En daarin is sfeer heel belangrijk.
Daarin is sfeer heel belangrijk,
ja. Zeker. Hey, en wat ben je toen gaan doen? Want we hebben dit allemaal geconstateerd. Jij was bij je kerkraad geweest. Je zegt, hey, ik heb dit allemaal geobserveerd en ontdekt. En toen zei jouw kerkraad, nou, ga je gang.
Ja.
En toen, wat gebeurde er?
Nou, toen dacht ik van, maar wat ga ik dan doen? En toen heb ik me het volgende bedacht, Jenne. De kinderen kregen bij ons in die kerk, en volgens mij gebeurt dat op heel veel plekken. En als ze de zondagschool verlaten, krijgen ze een Bijbel in hun handen. En ik weet nog heel goed dat toen ik een Bijbel in mijn handen kreeg, voor het eerst van de zondagschool, dat ik dacht van, hey, wat is dit eigenlijk, een apart boek? Ik had de Bijbelse geschiedenissen, dus de kinderbijbels allemaal gehoord, de Bijbelverhalen. En dan krijg je een boek in de handen waar je die Bijbelverhalen nog niet eens zo makkelijk altijd terugvindt. Wat heel ingewikkeld in elkaar zit. Hoe vind je nou de verhalen? Dan heb je ineens vier boeken die over Jezus gaan in plaats van één kinderbijbel waar de verhalen van Jezus allemaal achter elkaar staan. Hoe zit dat nou eigenlijk? En wat ik, dat merk ik nu nog wel op categorisatie, ook vaak wel merk, is dat ze zo'n Bijbel best wel een heel lastig boek vinden. Maar dan moeten we lezen uit het Bijbelboek Romeinen. Maar waar vind ik Romeinen? Beginnen ze te bladeren in het Oude Testament? Dus ik wilde eigenlijk proberen met de kinderen die ik voor ogen had, groep 7 en 8, dat ze thuis zouden raken in de Bijbel. Dat de Bijbel iets zou worden wat ze op een hele gemakkelijke manier zouden kunnen gaan hanteren. Toen dacht ik van, dan moeten ze een klein beetje weten hoe de Bijbel in elkaar zit. Hoe is de Bijbel ontstaan? Maar ze moeten eigenlijk ook in alle Bijbelboeken gewoon iets hebben opgezocht, iets hebben gelezen, er iets over hebben geleerd. Nou ja, zo is eigenlijk het hele verhaal van met de Bijbel aan de slag ontstaan, zeg maar.
Precies, want dat is wat je bent gaan doen. Boekje, een werkboekje is het eigenlijk.
Ja, het is zo dat ik... Het begon allemaal met stenseltjes, Jenne, in mijn eerste gemeente. En toen...
De good old stenseltjes.
Ja, good old stenseltjes. En toen kwam de CGEO naar mij toe. Ze wisten dat ik dit had ontwikkeld. En ze zeiden van wij zouden het wel graag willen uitgeven. En toen in 2012 is er een prachtig mooi boekje ontstaan.
Ja. En
twee boekjes, Oude Testament en Nieuwe Testament.
Ja, precies, Oude Testament. Maar je zegt wel, het is geen vermaak.
Het boekje, ja. Bedoel je?
Het is wel een leuk boekje om te zien. Het zag er vrolijk uit.
Ja, nou ja, het is ook wel vermaak. Zeker zoals het nu geworden is. Want we hebben het helemaal herzien. Helemaal is het nieuw geworden. Naast heel veel informatie en kennis over hoe God met ons omgaat, zit er ook heel veel spel en opdrachtjes in.
En dat is dus weer bewust vanwege ook dat sfeer waar we het net over hadden?
Ja, 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 en ook verwerken. He, het is niet alleen een kwestie hier heb je de informatie. Nee, je gaat er ook mee aan de slag.
Ja.
Ja, en het ene kind is het andere kind niet. Hè? Nee? Dus de ene tiener vindt het ontzettend leuk om stukjes te lezen. En het andere vindt het veel fijner om via een opdrachtje of een vraag bezig te zijn met de materie.
Ja, precies.
Heb je verschil gemerkt al in het gebruik van het boekje?
Nou, weet je, dat is natuurlijk altijd weer het bijzondere, dat je als predikanten deze groep eigenlijk zelf vaak geen catechese geeft. Dat gebeurt heel vaak op zondagmiddagen en zo. Dus in mijn eerste gemeente heb ik het wel gedaan. Dat ik zelf ook deze kinderen catechese gaf. En wat ik wel gemerkt heb daar, later had ik die kinderen op de gewone reguliere catechese, was dat die Bijbel inderdaad niet meer zo vreemd was. Dat ze die veel beter konden gebruiken en konden hanteren. Dus dat verschil merkte ik wel. Uit het land van verschillende kerken die gebruik maken van de methode, hoor ik dat ze er met heel veel plezier gebruik van maken. En dat ze het fijn vinden om ermee aan de slag te gaan.
Ja. Dus eigenlijk is het belangrijkste doel nog niet eens zozeer allerlei bijbelkennis, maar meer ze vertrouwd maken met de Bijbel, als ik jou goed begrijp. Is dat het belangrijkste doel?
Dat is misschien wel het allereerste doel. Ja.
Allereerste.
En onderweg krijgen ze heel veel mee. Hm. Ja. Hm.
En daar gaat jouw hart wel sneller van kloppen.
Nou, dat vind ik wel fijn, ja.
Zei ja. Die heel droog. Ja. Mooi. Hey, Anita, jij hebt ook een beetje meegekeken met de herziening van het boekje.
Ja.
Wat heb jij daarin toegevoegd, ontdekt? Wat vind jij belangrijk bij zo'n methode?
Dat het een geheel is. Dat het niet losstaande verhalen zijn, maar het geheel van de verhalen uit de Bijbel. Hè, omdat je inderdaad de volgorde van de Bijbelboeken nou, stuk voor stuk bij langs gaat eigenlijk. Maar dat die rode lijn ook wel terug te vinden is. En dat als je als volwassene met tieners, met jonge tieners in dit geval, ermee bezig gaat, dat je dat ook heel makkelijk door die verschillende opdrachten, door die weetjes, door de spelelementen of de proefjes die erin staan, terug kunt halen. En dat is denk ik gewoon een grote winst.
Ja, want elke les heeft hier een vaste opbouw. Hoe ziet een les eruit?
De les ziet er zo uit dat je eigenlijk een stuk tekst hebt met informatie. En die tekst hebben we geknipt in allerlei kleine stukjes. Dus je gaat niet een hele lap tekst in één keer lezen. En tussendoor zijn er opdrachtjes om te zoeken. Soms om gewoon iets over jezelf te vertellen. Naar aanleiding van dat wat je hebt gelezen. Er zitten puzzeltjes in, inderdaad proefjes. Je kunt soms een filmpje downloaden om te kijken met elkaar. Dus echt, nou ja.
Heel gevarieerd.
Heel gevarieerd.
Ja.
Ja. Ja, dat is niet allemaal uit mijn koker gekomen. Nee? Moet ik zeggen. Nee.
Wie geven wij nog meer credits?
Nou, Jorien denk ik, die met name hier heel hard aangewerkt heeft. Ja.
Ja.
Dus veel waardering voor hoe mijn lessen daarmee heel mooi zijn geworden.
Ja, precies. En ook weer een mooi voorbeeld van hoe je elkaar prachtig kunt aanvullen.
Zo is dat, ja.
En kan doen. Nou, heel gaaf. We hebben nu al een heleboel gehad en besproken en ook over die specifieke leeftijdsgroep. Wanneer komt het boekje uit trouwens? Dat is nog even belangrijk.
Hij komt in dit voorjaar nog uit. Dus zo tegen de zomer zal hij beschikbaar zijn, verwacht ik.
Tegen de zomer. Dus dan is hij ook bij jou, neem ik aan, maar ook in de webshop van de CGO te vinden. En dan kun je hem bestellen. Een hele nieuwe, herziene versie van Met de Bijbel aan de Slag. Van het Oude Testament eerst. Hè?
Oude Testament. Volgend jaar komt het Nieuwe Testament.
Dan ga je het hele proces nog een keer doen, maar dan helemaal het Nieuwe Testament door. Ja, mooi. Super gaaf. Hey, en we hebben het gehad over die leeftijdsgroep. We hebben het gehad over hoe ga je daar het geloof aan overdragen. Dus willen we nog één ding weten.
De gouden tip.
Wat is nou de gouden tip, Jelle, volgens jou voor het overdragen van geloof in die specifieke leeftijdsgroep?
Nou, ik zou zeggen, maak gebruik van deze leeftijd. Die leeftijd die een prachtige leeftijd is om heel veel over te dragen. En zet daar strategisch beleid op als kerkraad. Vaak vallen ze een beetje tussen wal en schip. Maar het is misschien wel juist de leeftijdsgroep waar je echt wat mee kunt doen. Dus pak dat op. Dat zou mijn tip zijn.
Oké. En echt strategisch beleid. Dat klinkt echt als van, daar gaan we serieus over nadenken. We gaan serieuze stappen zetten.
Ik vind sowieso dat je heel strategisch moet nadenken. Van wat voor doel heb je? Dat moet je eigenlijk met al je kinderwerk en jeugdwerk doen. Wat wil je nou heel graag bereiken? En welke stappen zou je moeten zetten om dat ook echt te bereiken? Nou, zo kun je deze leeftijdsgroep ook heel concreet voor ogen nemen. En nadenken van wat past nou bij hen? En hoe kunnen we nou dat het allerbeste voor hen inzetten?
En dan is de Bijbel aan de slag een mooie aanvulling.
Dat denk ik, ja.
Ja, zeker. Nou, heel erg fijn dat je hier was, Jelle. Dat je met ons dit wilde delen.
Heel graag gedaan.
Anita ook. Dankjewel voor jouw input en inbreng. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste podcast. Het gaat toch snel, hè? Ik vind het altijd, het is nou weer voorbij.
Ja.
Maar het is zo. En leuk dat u luisterde. Fijn dat u er was. Surf even naar onze website cgjo.nl. Daar kun je nog veel meer informatie vinden al over de Bijbel aan de slag. En is die dus strakjes rond de zomer. Ik weet niet wanneer u dit luistert natuurlijk. Maar de zomer van 2023 hebben we het dan over. Is het boekje van het Oude Testament al te bestellen. En de zomer 2024 komt dan ook de herziene versie van het Nieuwe Testament.
Zeker.
Nou, Jelle, bedankt. Fijn dat je hier was.
Ja.
Anita ook.
Ja.
Leuk dat u luisterde. En ik zou zeggen, graag tot een volgende keer. Hoi, hoi.